Ja, we gaan vanmiddag dan naar Psalm 44. We gaan eerst de psalm met elkaar lezen. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. O God, wij hebben het met onze oren gehoord. Onze vaders hebben het ons verteld. Gij hebt een werk gebracht in hun dagen, in de dagen van ouds. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting verdreven, maar hen lieden geplant. Gij hebt de volken geplaagd, hen lieden daarentegen doen voortschieten. Want zij hebben het land niet geërfd door hun zwaard, en hun arm heeft hun geen heil gegeven, maar uw rechterhand en uw arm en het licht uws aangezichts, omdat gij een welbehagen in hen had. Gij zelf zijt mijn koning, o God, gebied de verlossingen van Jacob. Door u zullen wij onze wederpartijders met hoornen stoten. In uw naam zullen wij vertreden die tegen ons opstaan. Want ik vertrouw niet op mijn boog en mijn zwaard zal mij niet verlossen. Maar gij verlost ons van onze wederpartijders en gij maakt onze haters beschaamd. In God roemen wij de ganse dag, en uw naam zullen wij loven in eeuwigheid. Sela. Maar nu hebt gij ons verstoten en te schande gemaakt, terwijl gij met onze krijgsheren niet uittrekt. Gij doet ons achterwaarts keren van de wederpartijder, en onze haters beroven ons voor zich. Gij geeft ons over als schapen ter spijze, en gij verstrooit ons onder de heidenen. Gij verkoopt uw volk om geen waardij, en gij verhoogt hun prijs niet. Gij stelt ons onze naburen tot smaad, tot spot en schimp, dengenen die rondom ons zijn. Gij stelt ons tot een spreekwoord onder de heidenen, tot een hoofdschudding onder de volken. Mijn schande is de ganse dag voor mij, en de schaamte mijns aangezichts bedekt mij. Om de stem des honers en des lasteraars, vanwege de vijand en de wraakgierige. Dit alles is ons overkomen. Nochtans hebben wij u niet vergeten, nog valselijk gehandeld tegen uw verbond. Ons hart is niet achterwaarts gekeerd, nog onze gang geweken van uw pad. Hoewel gij ons verpletterd hebt in een plaats der draken en ons met een doodschaduw bedekt hebt. Zo wij de naam onze gods hadden vergeten en onze handen tot een vreemde god uitgebreid, zou God zulks niet onderzoeken? Want hij weet de verborgenheden des harten. Maar om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden geacht als slachtschapen. Waak op, waarom zoudt gij slapen, Heere? Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen? Onze ellende en onze onderdrukking vergeten. Want onze ziel is in het stof nedergebogen. Onze buik kleeft aan de aarde. Sta op ons ter hulpe en verlos ons om uw goede tierenheid wil. Ja, dat is wel een heel aangrijpende psalm. Daar zie je ook hoe die psalmdichters, hier zijn het dan de kinderen van Korach, ook spreken vanuit hun hart. De psalmen zijn ook zo eerlijk. Niet mooi, gepolijst, dat je zegt, nou ja, de donkere kanten praten we maar niet over. Het wordt eerlijk opengelegd. Ik heb wel eens gezegd, hoe je je ook voelt, je kunt altijd een psalm vinden waarin je jezelf kunt herkennen. Hier een van die psalmen vanuit het oude liedboek van Israël, waarin ook die pijn en het trauma naar voren komt. Je zou kunnen zeggen, het is een traumapsalm. Verwonding. De gewonde zielen. En wat heeft Israël in de loop van de eeuwen veel traumatische ervaringen doorgemaakt. En nu weer opnieuw. Sinds 7 oktober is het weer helemaal zo actueel. En ja, en wat doe je dan? Nou, dan gaan ze bidden, roepen vanuit de diepte, smeken. Ik moet dan vaak denken aan wat Tom Naastepad ergens zegt in een gebed. Gij hoort het roepen. Gij hoort ook het zuchten van hen die moe gestreden zijn. Gij hoort zelfs het zwijgen van hen die niet meer kunnen bidden. De stem van de stemmelozen. Ik denk, Yeshua is ook de stem geworden van al die mensen die geen stem hebben, tot aan het kruis. Nu, psalm 44, nou weet u misschien dat de psalmen ingedeeld zijn in 5 boeken. Eerst heb je 1 tot 41. En dan het tweede psalmboek begint bij 42 tot en met 72. En die 5 psalmboeken gaan gelijk op met de 5 boeken van de Torah. Dus het eerste boek, dat loopt parallel met Genesis. Het tweede boek, dat dus met 42 begint, gaat gelijk met Exodus. En dat tweede psalmboek begint met, u weet dat wel, het heigend hert, der jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En dan komt 43, en dan dus al heel gauw deze psalm. En als je het begin hebt van het boek Exodus, dat gaat daar dus parallel mee, Israël in Egypte. De dwangarbeid, verdrukking, de tirannie van de farao. En van ouds zeggen de Joodse wijzen, dat verblijf in Egypte is het prototype van alle ballingschappen. Daar heb je de modelballingschap. Maar het wonderlijke is ook dat al die ballingschappen, de Shechina gaat mee. Van ouds wordt gezegd, de Shechina, de goddelijke aanwezigheid, gaat mee de ballingschap in. Als Jacob afdaalt naar Egypte, dan zegt God, ik zal met u afdalen. Als het volk naar Assur gaat, gaat God ook naar Assur. Als ze naar Babel gaan, dan zegt de Eeuwige, om uwentwil werd ik naar Babel gezonden. Dus dan wordt de Eeuwige balling met de ballingen, reisgenoot, lotgenoot, bondgenoot. Er staat boven een onderwijzing, een maskiel, dat is eigenlijk iets waardoor je inzicht krijgt. Maskiel. Een maskiel is ook een mens met inzicht, maar het is ook een lied dat inzicht schenkt, waardoor je weer iets gaat ontdekken, iets gaat verstaan. Ja, die ballingschap kun je eigenlijk niet verstaan, en toch, ja, de ballingschap heeft ook weer een bedoeling, een zin. Want André Neher zegt dat ook ergens in een van zijn boeken, overal waar de kinderen Israëls gaan, daar hebben ze een roeping. Het is nooit zomaar. En het is eigenlijk ook een deel, dat zegt de middeleeuwse Joodse wijsheid ook, van in wezen, Isaac Luria zegt dat ook, die leefde van 1534 tot 1570, daar is een kosmische ballingschap. Heel de schepping is eigenlijk in de galoet. En het mooie is toch ook, misschien weet u dat, als je gola hebt, ballingschap, en je plaatst er één letter in, de alef, dan krijg je geula, dat is verlossing. En de alef, dat is de letter van God. Dat is de letter waaruit alle letters zijn voortgekomen. Dus die alef komt in de gola en dan heb je de lossing. Dus wat doet de Eeuwige met de ballingschap? Hij komt erin. Nou, dat heeft Yeshua ook gedaan. Hij komt erin, in onze ellende, in onze misère. De God van Israël is geen kijker, geen toeschouwer. Alleen, ja, kijk, dat is natuurlijk ook weer de pijn van deze psalm. Soms kun je het gevoel hebben, waarom? Waar blijft u nou? Dat is ook vaak de klacht, het verdriet. Tot in het boek Openbaring toe, dan roepen ze ook, ad matai, tot wanneer? Hoe lang nog? Slaapt u? Terwijl die andere psalm zegt, lo janum velo yishan. Prachtige lied dat dan ook door Joodse mannen zo indrukwekkend wordt gezongen. Moet je maar eens opzoeken op YouTube. Schitterend. Shomer Yisrael, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Nou zeggen die zonen van Korach. Hij slaapt wel hoor. Ja. We roepen, geen antwoord. We kloppen op de deur, niet thuis. Ja, dus eigenlijk, je zou haast zeggen, het protest. En dan ook, heel in het bijzonder, het contrast. Ja, er is natuurlijk nog iets heel bijzonders. In vers 1, daar staat dan voor de opperzangmeester. Menatseach. En later vertalen ze dat met de koorleider. En de Septuaginta, die vertaalt het met eis telos, tot het einddoel. Want menatseach, daar zit netzach in, dat is eeuwigheid, duurzaamheid. Dus dat menatseach is eigenlijk ook een naam van de Messias. Hij is degene die alles eeuwig maakt, duurzaam maakt. Ja, dan eerst die verse 1 tot en met 9. Dat is een terugblik. Hoe het begonnen was. Elohim, o God, met onze oren. We osnenu, shamanu, met onze oren hebben wij gehoord. Onze vaderen. Siperulanu hebben ons verteld de verhalen. Gij hebt een werk gewrocht in ons, in hun dagen, in de dagen Kedem, de dagen van ouds. En Kedem, dat is eigenlijk ook een naam van God. Hij is de God van ouds. Elohe Kedem. De God van de oertijd. Hij is de God van origine. En vers 3. Gij hebt de heidenen, de goyim, verdreven, onterfd, betekent het eigenlijk. Gij hebt hen geplant. Nou, en zo gaat dat door. En dan vooral ook. Het was niet met kracht van wapens. Niet door hun zwaard, vers 4. En dan staat er ook in dat vierde vers. Niet met hun zwaard hebben ze het land Jarishu beërfd. Hun arm, die heeft hun niet de bevrijding gegeven. Hoshia staat er dan. Het werkwoord Yashia, bevrijden. Nee, uw rechterhand, uw yamin, en uw arm, uw zeroa, beoor panecha, en het licht van uw aangezicht. Dat omdat gij een welbehagen had in hen. Dus het is helemaal het werk geweest van de eeuwige. Zijn rechterhand, zijn arm, het licht van zijn aangezicht. Ja, dat zijn dus ook de oorlogen des Heren, wat de Tenach zo noemt, de Milchamot Adonai. En moet je altijd onthouden, als hij oorlogen gaat voeren, dan doet hij dat op zijn unieke wijze. Niet zoals de goden dat doen. Het gaat God niet naar de wijze van de goden. Het is niet zo dat, moet het boek Richteren maar lezen. En zo kun je veel voorbeelden nemen. Kijk hoe ze Jericho veroverd hebben. Of veroveren is eigenlijk niet eens het goede woord, maar het was, God ging geven en zij gingen nemen. Het boek Jozua. Op de maat van de feesten gingen ze het land in. Met Pesach waren ze bij Gilgal. Met Shavuot. En dan zo gaan ze dat land beërven. Op de maat van de feesten. En de priesters gaan voorop met de ark. Dat is niet een kwestie van wie heeft de meeste soldaten? Kijk maar in het boek Richteren. Bij Gideon, God zegt, je hebt te veel. Stuur ze maar naar huis. En bij Deborah en Barak, 1 profetes, de Vora. En 1 vrouw in de tent, Jael. Die Sisera had 900 ijzeren strijdwagens. Dan zegt God niet, nou dan moet ik er dus wel 1800 hebben. Dan kan ik het winnen. Nee, zegt God, 1 Devora, 1 draagster van de davar, van het woord. Dat is genoeg. Daar red ik het mee. Dus hier zijn rechterhand, zijn arm en vooral Oor Panega, het licht van uw aangezicht. Ja, de oorlogen des Heren. Ik weet niet, misschien ken je dat verhaal, dat oude Joodse verhaal. Als koningen oorlog gaan voeren, wat doen ze dan? Alle hens aan dek. Groot leger. Maar weet je wat de eeuwige doet? Die gaat alleen. Want dan staat er in Exodus 15, de Heere is een Ishmelchama, is een man van de strijd. Adonai is zijn naam. Dan zegt God, ga wel alleen. Maar als er vrede gesloten moet worden, als koningen vrede gaan sluiten, wat doen ze dan? Dan gaan ze alleen. Maar als de eeuwige shalom vrede gaat sluiten, weet je wat hij dan doet? Dan neemt hij iedereen mee. Want dan staat er, de boodschapsters van goede tijding waren een grote schare. Zie je, God doet het altijd net andersom. Oorlog doet hij alleen. Vrede, shalom, doet hij met iedereen samen. Hij keert altijd de orde van de heidenen om. God is niet machthebber nummer zoveel. Dan zou die passen in dat rijtje van al die goden. Maar God past niet in het rijtje. Hij is anders. En dan staat er in vers 5, en dat is eigenlijk weer zo'n sleuteltekst, mooi dat die ook onderaan staat in het Hebreeuws. Ata, hoe? Letterlijk staat er, gij zijt hij. Gij zijt hij. En hoe, dat is een oude godsnaam. Dat staat ook elke keer bij Jesaja. Dan zegt de eeuwige, ani hoe, ik ben hij. Meestal vertalen ze dat dan met, ik ben dezelfde. Ja, je moet wel wat vertalen. Maar, ik ben hij. Hoe? Want hij, dat is dus de derde persoon, dan is hij de verborgene. Als je gij zegt, dan is hij de geopenbaarde. En als je hij zegt, dan is hij de verborgene. Want als je gij zegt, dan sta je tegenover iemand. Maar als je hij zegt, dan praat je over iemand die op dat moment dus niet als gesprekspartner in het gesprek betrokken is. Dan zeg je, we hebben het over hem. Dus ani hu. En dan zeggen ze ook wel, die oude Joodse wijzen, ani wehu, ik en hij. En dat is eigenlijk het hele Johannes-evangelie. Daar zegt Yeshua de hele tijd, ik en hij. Ik en de Vader, wij zijn één. Ik en hij. Ani wehu. Dus dat is eigenlijk een heel oude naam van God. En dat pakt deze psalm hierop in vers 5. Ata, hoe, gij zijt hij, Malki, mijn koning, Elohim, mijn God, Tzaveh, gebied, Yeshuot, Yaakov, de verlossingen van Yaakov. Daarom moest ik ook de Statenvertaling hebben, want latere vertalingen, die maken er een enkelvoud van. Die zeggen verlossing of heil. Maar er staat een meervoud. Yeshuot. Nou, daar klinkt de naam Yeshua al helemaal in door. Dus, en als er in het Hebreeuws een meervoud staat, ik zeg altijd, ja, dan moet je in de vertaling ook een meervoud zetten. En daar zou je een hele studie over kunnen houden, over wat God in het meervoud doet. In Psalm 116 staat ook, ik zal de beker der verlossingen opheffen, ook het meervoud. En in Jesaja 63, daar staat de goedertierenheden des Heren. Dus ook het meervoud. Dus dan de Chasdei Adonai. Dus hier ook de verlossingen. Kijk, God is zo royaal dat hij de dingen in het meervoud doet. Zo veelvoudig. God is één. Adonai Echad. Maar hij doet de dingen in het meervoud. Want één verlossing, oh, dat is nog maar een beetje, maar een veelheid van verlossingen. Dus zo wordt dat hier aangegeven. En dan wordt daar nog op doorgegaan in vers 6. Door u. Vers 6 begint dus door u of in u bega. En dat is ook zo mooi, want dat bega, dat heeft als getalswaarde 22. Dus daar zit het hele alfabet in. In u. Dat is alomvattend. En dan gaat het verder. In vers 6. Beshimcha, in uw naam zullen wij vertreden die tegen ons opstaan. In u en in uw naam. Want, vers 7, ik vertrouw niet op mijn boog. En mijn zwaard. Lo toshieni. Daar heb je weer dat werkwoord yasha. Dat is nu al voor de derde keer. Dus weer dat werkwoord verlossen, bevrijden. Dus niet mijn zwaard, maar vers 8. Hoshatanu, want gij verlost ons. Dat is de vierde keer dat werk, die vorm yasha in verschillende varianten. Gij verlost, bevrijdt ons van onze tegenstanders, van onze mitzarenu, van onze benauwers en van onze haters. En dan vers 9, dat is die tekst die ook weer onderaan staat op uw blad. In God, Beloheinu, in God, ja daarin, roemen wij of loven wij, prijzen wij de ganse dag. Kol hayom. En uw naam zullen wij danken eigenlijk. Node, uw naam zullen wij danken in eeuwigheid. Leolam. En dat in uw naam, ja dat is dus heel speciaal. Want alles draait om die naam van Adonai. En dat is natuurlijk wel heel apart, want dat is juist de naam die we in feite niet uitspreken. En de Joodse wijsheid zegt, die naam die spreek je niet uit. Dat doen wij dus ook niet. In verbondenheid met Israël. Ik heb een prachtige studie van een Duitse kenner van de oude teksten, Grünbaum, uit eind 19e eeuw. En die zegt dat is de Shem HaMeforash. En hij zegt dat betekent eigenlijk de verborgen naam. Dus die naam is verborgen. En er is ook een oude verklaring van Exodus 3, vers 15, dat de eeuwige daar is bij dat brandende braambos. En dan is Moshe daar. En dan vraagt Moshe, Hoe is uw naam? En dan komt het antwoord, Ehje, ik ben. De oude Joodse wijzen zeggen, dat was Gods allereerste woord voor de schepping. Ik ben. Ik zal er zijn. Daar is alles mee begonnen. En daarmee heeft God zichzelf gepresenteerd. Ik ben. En dan staat er, ik ben die ik ben. En dit is mijn naam. En dan zegt Exodus 3, vers 15, want dat is toch ook wel heel speciaal. Dan wordt daar gezegd, en God zeide nog, El Moshe, Ko tomar el bene Yisrael, Adonai Elohei Avotechem, de God van uw vaderen, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, heeft mij gezonden, Alechem naar u toe, Ze Shemi, Le Olam. En dan is het heel opmerkelijk dat, meestal wordt er dus vertaald, dit is mijn naam voor eeuwig. Dat is het ook wel, Le Olam. Alleen in dat olam staat daar geen waaf. Dus de Joodse uitleggers zeggen, daar ontbreekt een waaf. Dus je kunt ook vertalen, dit is mijn naam, om te verbergen. Want het werkwoord alam betekent verbergen. Dus dit is mijn naam om te verbergen. Dus aan de ene kant geeft God zijn naam, aan de andere kant verbergt hij zijn naam. Ja, en ik heb hier een prachtig boek. En dat van Moshe de Leon, Joodse denker, 1240 tot 1305. Dat is eigenlijk heel apart. Dat boek dat gaat zowat overal met mij mee. Want enkele jaren geleden, toen waren we in de zomer in Bretagne. En we reisden daar wat rond. We kwamen in een boekhandel. En ja, dan kijk je daar zo eens wat. En eigenlijk tot mijn grote verrassing vond ik daar dit boek. Denk je, nou, hoe is het mogelijk? En sinds die tijd, nou zijn we zo wat onafscheidelijk. Dus hij vertelt zulke prachtige dingen, dat is dus oorspronkelijk zowat 1300, in die tijd is het geschreven, een van de Joodse wijzen. En hij vertelt in een heel hoofdstuk over 10 namen van God. Nou, er zijn er nog veel meer, maar hij noemt er dan 10. En dan kijk, dan denk je, oh, wij noemen dus die naam niet zoals die dan meestal geschreven wordt in de Hebreeuwse Bijbel. Maar je kunt zoveel andere namen van de eeuwige zeggen om hem te danken, om hem de eer te bewijzen. Hij is de Een Sof, hij is de oneindige. Hij is Adonai, hij is Hamakom, de plaats. Zoals de rabbijnen zeggen, God heeft niet een plaats in de wereld, maar de wereld heeft een plaats in hem. En zo zijn er zoveel namen. Hij is de eeuwige, zoals Moses Mendelssohn dat vertaalde. En zo zou je door kunnen gaan. Hij is Adonai Tzevaot, de Heere der Heerscharen. Kijk, en daarvan zegt Moshe de Leon, dat Tzevaot, dat is ook zo mooi. Hij zegt, dat kun je ook zo lezen. Tzava, dat is legerscharen, en dan Ot is een teken of een letter. Dus hij is het teken in elke legerscharen. Tzava, Ot. Hij is de letter of het teken in elk leger dat in zijn naam uittrekt. De legerscharen van de engelen, de kinderen van Israël. Als ze uit Egypte trekken, moet je maar eens nalezen in Exodus 12, dan zegt God, dit zijn mijn legerscharen. En dan denk je, nou dat zijn mensen ook met een trauma. Die komen uit de tirannie van de farao. Die hadden allemaal pijn in hun ziel. En rugklachten. Van al dat stro verzamelen en stenen bakken. Allemaal, Levinas zegt het was een getraumatiseerd volk dat daar uit Egypte ging. En God zegt, kijk mijn legerscharen. Dat zijn ze. Want hij is het teken. Daarom zegt Mozes ook, als die daar staat op de heuvel met de strijd tegen Amalek. De Heere is mijn banier. De naam van God is mijn banier. Dat is het teken. God is het teken ot, of de letter in elke legerscharen van hem. Dus dat negende vers. En ja, het is al even aangehaald. Dat Shimcha daar in vers 9. Daar staat dan zo'n Shalshelet boven. En dat zie je daar wel, zo'n kringeltje lijkt het wel.
Een bliksemschicht.
Ja, het lijkt inderdaad een bliksemschicht. En de oude Joodse wijzen, onder andere Ibn Kaspi, een oude Joodse denker, en dat komt weer terug bij Jonathan Sacks, die Engelse rabbijn, die nog niet zo lang terug overleden is, die verwijst daar ook naar. Die zegt, als dat voorkomt, het komt 4 keer voor in de Torah, die Shalshelet, dan heeft het vaak iets van een ambivalentie. Van, doe ik het nu wel of doe ik het niet? Zal ik gaan of zal ik niet gaan? En nou ja, dat is eigenlijk een hele studie op zich. Maar, en in de psalmen komt het een heel aantal keren voor. En dus het is eigenlijk dan de innerlijke tweestrijd. Ja, je aarzelt als het ware. Ik heb het ook op YouTube eens opgezocht. Daar kun je ook horen hoe iemand dan zo'n woord zegt. Of eigenlijk zingt met zo'n Shalshelet. Een paar keer gaat de toon op en neer. Shalshelet, daar zit eigenlijk shalosh in, dat is 3. Dus het is eigenlijk een toon in 3. Drievoud, in 3 tonen. En dan weer omhoog, weer omlaag, weer omhoog, weer omlaag. En dus dat is die innerlijke worsteling van de ziel. Ja, om je gedachten en je gevoelens op orde te krijgen. De ambivalentie van de ziel. En er zijn ook middeleeuwse Joodse wijzen die zeggen dat Shalshelet, het woord betekent eigenlijk ketting. Keten. En dan zeggen ze dat is eigenlijk de ketting die de aarde en de hemel met elkaar verbindt. Dus al zingend. Ja, het betekent ook eigenlijk zigzag. Al zigzaggend ga je omhoog en zoek je je pad naar de hemel. Naar de troon van Adonai. Ja, het is de keten die hemel en aarde met elkaar verbindt. Zo vind je het ook bij Cordovero en nog andere Joodse uitleggers. Dat is ook heel mooi. Dus hier eigenlijk op die grens, wat moet je opletten bij vers 9. Daar houdt in wezen de terugblik op. En dan in vers 10, dan komt de kanteling. Gij hebt ons verstoten en te schande gemaakt. Dan En toch heb je dan het gevoel dat Shem Ga, dus die naam uit vers 9, met die Shal Shelet, die blijft ergens doorzingen. Ook als een soort bovenstem of als een soort substraat, een soort oerklank, die die naam van Adonai, die blijft op de achtergrond meezingen, ook in de diepte, ook in de misère. Die Shem Ga, uw naam, dat houdt niet echt op, maar dat zingt verder. Want daarom staat er ook aan het eind van vers 9, Sela, Sela. En dat Sela, ja, dat is ook zo bijzonder, als dat in de psalmen voorkomt, dat is een oude Engelse commentaar van Bullinger, die zegt dat Sela, dat verbindt twee delen van een psalm met elkaar. Soms als contrast, soms als aansluiting, maar in ieder geval, daar wordt ergens een schakel gemaakt tussen deel 1 en deel 2. Tussen dat eerste en dat vervolg. Hier dan als contrast, maar dat Sela, dat houdt die twee delen wel bij elkaar. Amy Carmichael, die 55 jaar zendelingen was in India, die zegt in haar troostboek zo mooi, zij zegt in de Septuagint wordt het genoemd een pauze, een diapsalma, tussenspel. En zij zegt, je hebt van die songs, liederen van pauze. Ze zegt dan soms, dan zit je in de sneeuw, in de ellende en in de nacht. En dan moet je zo'n pauzelied zingen. En dan ga je eens even pauzeren. Je gaat je gedachten even stilzetten of op een rijtje brengen. En dan zeg je nou eens even nadenken. Nou, dat doet hier eigenlijk deze psalm 44 ook. Want ik kwam daar de laatste weken ook op. En nu alvast even iets daarvan. In dit verband, want dan in feite dat vanaf vers 10 en de rest van die psalm, dat is in wezen het lied vanuit de omzwerving. Wij zijn gerekend als slachtschapen, staat er ook. En Paulus haalt dat aan in Romeinen 8, schapen ter slachting. En ja, dat is ook de diaspora, de verstrooiing. Want in het Hebreeuws heet het dan ballingschap, gola of galut. In het Grieks heet het diaspora. En dat is ook heel bijzonder, want diaspora betekent verstrooiing, maar letterlijk betekent het ook uitzaaien. Dus die ballingen die worden verstrooid over de landen, maar ze worden ook uitgezaaid. Ballingen zijn zaad. En in dit verband kwam ik op een lied. Een lied dat we ooit in West-Friesland gezongen hebben. Er stond boven Kruisweg 2000 over het zaad. De zaaier zaait in zwarte grond, wat onbeduidend zaad, zoals een woord dat niet terstond het leven binnengaat. Door tranen heen zaait hij het zaad, sinds mensenheugen is. En dag en nacht ontkiemen laat, wat hem gegeven is. Het zaad moet stervend leven gaan, in stilte onvermoed, zoals een woord nog onverstaan van leven spreken doet. De aarde draagt het nietig zaad, een heimelijk verbond. Alsof iets groots gebeuren gaat, zo heilig is de grond. En zo is het volk Israël in wezen altijd weer zaad geweest. Zo is Yeshua ook. Hij werd ook een graankorrel die in de aarde viel. En hier in deze psalm, daar komt dan die pijn, dat leed, heel sterk naar voren. En ook dat punt, ja, we zijn toch altijd aan u blijven denken. We zijn u niet vergeten. Gij hebt uw volk verkocht tegen een spotprijs. U bent er niet eens rijk van geworden. En dan een spreekwoord onder de goyim. Dit alles is ons onderkomen, zegt vers 18. Alles is ons overkomen, nochtans hebben wij u niet vergeten. We zijn niet afgeweken van uw pad. En ik denk door de eeuwen heen zijn ze er altijd weer geweest. Die bleven in het verbond. Zelfs tot in Auschwitz. Tot het uiterste. Ja, ik moet denken aan wat de Joodse schrijfster Maartje van Tijn ergens vertelt. Zij schreef ooit een boek. Gekweld door het kwaad. Dat is eigenlijk wat je hier ook ziet. Gekweld door het kwaad. En dan als ondertitel: troost voor degenen die niet getroost willen worden. Net als Rachel. Zij was een Joodse vrouw, geboren 1933. Zij vertelt over een tante van haar, die haar kinderen kwijtraakte in de tijd van de nazi's. En ze zegt, mijn tante huilde en huilde, tot ze niet meer huilen kon. Dat is ook Psalm 44. En vertelt ze zo haar verhaal over haar moeite en leed. Ik moet denken aan die Joodse mevrouw, ook van 1933. Ik kwam af en toe spreken in hun samenkomst. Op Shabbat. En op een keer, toen hadden we een telefoongesprek. En toen zei ze: ik word soms zo moe van het Jood zijn. Het is altijd maar weer herdenken. Was een paar jaar geleden, toen hadden ze net de herdenking gehad van het Apeldoornse Bos. Ik weet niet of u daar iets van weet, maar in Apeldoorn, daar was dus een tehuis voor psychiatrische patiënten. Allemaal Joodse mensen. En eerst dachten ze, oh, de Duitsers, zullen ons wel met rust laten. En toen op een fatale dag werd dat hele tehuis leeggehaald. Allemaal weg. En personeel ook. Het heeft 70 jaar geduurd. Toen zijn alle namen verzameld. En het was dus in Apeldoorn. En toen in januari, toen hebben ze een bijeenkomst gehad. Er was een klein boekje gemaakt met al die namen. Begon bij de A en het eindigde bij de Z. Begon met aardewerk en het eindigde bij zwaaf. En ze hebben al die namen voorgelezen. De burgemeester begon. En toen de schoolkinderen. Alle namen. En toen zei die mevrouw, die was er ook bij geweest en ik heb dat boekje ook nog een poos te leen gehad. Ze zegt, ik word soms zo moe van het Jood zijn. En toen zei ze er nog iets achter. Ze zei, ik denk dat dat pas ophoudt als de Messias komt. Want zij vertelde, ze was van 1933, ze zegt, ik was 7 jaar. En toen zei mijn vader, ik moet je wat vertellen. Je moeder is Joods. Ze zegt, dat wist ik helemaal toen nog niet. En moeder moest een ster dragen. En ze zegt, wij waren dus gereformeerd. En toen kwam dan ook nog in 1944 de vrijmaking. Vrijgemaakte kerk. Dus toen ging vader met de kinderen naar de gereformeerde kerk, geloof ik. En moeder ging alleen naar de vrijgemaakte. Dus dat was ook nog apart. En heel veel jaren later heeft zij een gedicht geschreven, Sinds ik het weet. Sinds ik het weet. En dan denk je, ja, de trauma's, dat is Psalm 44. Kinderen van Korach, die hebben dat doorleefd. In Auschwitz hebben mensen het doorleefd. Moet denken, nog een voorbeeld en dan gaan we zo even pauzeren. Maar ik moet denken aan Gábor Maté. Hij, via mijn dochter kreeg ik een boek van hem en een film. Gábor Maté werd als kind geboren in Hongarije in 1944. Joods kind. Ja, en toen kwamen daar de Duitsers. Opa en oma werden weggevoerd naar het kamp. Hij zegt, ik was nog een baby. Toen heeft mijn moeder mij weggegeven. Want ze dacht, als ik nou mijn kind weggeef, misschien kan die het overleven. Na de oorlog kwam Gábor weer bij zijn moeder. En ze zijn in 1956 naar Canada geëmigreerd. En hij voelde het trauma, de pijn. Hij is later arts geworden. En nog later psychiater. En heeft zijn hele leven zich gegeven aan mensen met een gewonde ziel. Persoonlijke gesprekken. Er is een heel indrukwekkende film over The Wisdom of Trauma. De wijsheid van trauma. Hij kreeg verkering. En zijn verloofde, die zei, want zijn verloofde was kunstenares. Die maakte schilderijen. En ze zegt, toen ik Gabor voor het eerst zag, toen vond ik hem heel knap en ik was meteen helemaal verkocht. Maar tegelijk zag ik de droefheid in zijn ogen. En toen heeft ze een portret van hem gemaakt. En in dat portret zie je ook die droefenis. Jarenlang, hij is daar altijd mee bezig geweest. Toen hij 76 was, had hij een ontmoeting met een nog wat oudere mevrouw, ook een Joodse mevrouw, die ook uit Hongarije kwam. En die ook therapeute was geworden in Canada. En hij zegt, toen zei ik tegen haar, Edith, je hebt eigenlijk hetzelfde meegemaakt als ik en als mijn opa en oma. En hij zegt, ja, ik ben nu 76 en ik ben er nog niet overheen. En toen zei ze als antwoord, ze zegt, misschien kom je er ook niet overheen. Gewoon ermee leven. Het hoort bij jou. Draag het maar met je mee. En als een innerlijke verzoening. Verzoend worden met wie je bent, met je verhaal. Ja, dat... Dus dat is ook Psalm 44. Dat je zou haast zeggen, tegelijk, wat doen die kinderen van Korach? Je schrijft het van je af. En je schrijft het ook naar je toe. Allebei. Dat je doet het een en het ander. Aan de ene kant, als je het opschrijft en uitschreeuwt, dat is ook therapie. En ook dat je het op papier zet. Moet denken aan die jonge moeder. Dat is ook zeker alweer 40, 50 jaar geleden in een van de gemeenten waar ik dan bijbelstudie gaf. Die een dochtertje verloor, 2 jaar oud, verdronken. In een sloot achter het huis. En toen op een keer toen zei ze, je zou eigenlijk een klaagmuur moeten hebben in de gemeente. Een klaagmuur. Waar je je verhaal in kunt stoppen. Zo'n muur zoals hier. Ja, dat is ook heel wezenlijk. Heel... kostbaar, dat. Dus, en zo hebben Joodse dichters, ik ga daar straks nog wel een paar dingen van voorlezen. Ook gaan we eerst even pauzeren. En dat Joodse wijzen daar soms ook in gedichten over hebben gezongen, soms ook geroepen vanuit de diepte. Dus die Psalm 44 heeft op die manier ook heel veel stemmen. Even pauze.
10 minuten.
10 minuten pauze.